De meeste dingen die ik zeg vanavond, die zijn verschenen in een boek wat ik heb geschreven. Meer dan liefde, Gods plan voor je huwelijk. Dat ligt op de boekentafel. Niet alles wat ik zeg staat erin, maar de meeste dingen wel. Dat kunt u rustig nalezen en er staat veel meer in. En er staat achter een boek ook een werkboek wat u als echtpaar met elkaar kunt doorpraten. Dus als je wil verder werken, behalve alleen maar iets te ontvangen vanavond en daar blij mee te zijn, of niet blij, dat merkt u straks dan wel. Dan kunt u ook nog de Heer laten nawerken in uw harten door doorheen dit boek te gaan. En dit boek doet maar één ding, de Bijbel met u open doen. Bladzijde na bladzijde. De meeste boeken die je op de markt vindt over huwelijk zijn meestal verhaaltjes en getuigenissen. Heel mooi. En je ziet daardoorheen ook hoe God werkt, maar dit is een soort standaard werk waar alle tekstgedeelten in de schrift die met huwelijk te maken hebben, die worden hierin behandeld. Ik wil beginnen met een aantal dingen te laten zien die psychologen zeggen over huwelijk en communicatie. En van daaruit de beweging maken naar wat is nu de diagnose van de probleemstelling die de psychologen maken. En wat is Gods antwoord daarop? Dan wil ik het met u hebben over wat Gods visie op communicatie en liefde en man en vrouw. En als het moeilijk gaat in je huwelijk. En wat u kunt doen om uw relatie fris te houden. Liefde. Is er iemand tegen? Niemand tegen. Zelfs als je in de wereld vraagt, is er iemand tegen? Niemand is er tegen. Nou, men is tegen atoombommen en tegen de oorlog in ik weet niet waar en tegen zus en tegen zo, maar tegen liefde, dat hoor je eigenlijk nauwelijks. En tegelijkertijd is er zo ontzettende behoefte aan zorgzaamheid en betrokkenheid en intimiteit en verlangen naar elkaar. Ergens gaat er iets mis met ons verlangen naar warmte en betrokkenheid bij de nood van de ander en open communicatie. We willen wel lief zijn, maar waar kunnen we het niet zijn? Ik weet niet hoe het u vergaat en uit wat voor soort achtergrond u komt, maar ik kom uit een achtergrond waar ik niet geleerd heb om emotioneel betrokken te zijn. En als ik het wel ben, dan is het verkeerd geweest. En dan stap je een huwelijk in met allerlei verwachtingen. Je weet niet waaraan je begint. Behalve dat je dat verbond hebt gesloten. En dat je op je knieën moet en zeggen, Heer, als u niet in ons werkt, dan is er geen hoop. Maar u bent onze God, u bent onze hoop. Onze relaties hebben iets breekbaars in zich. Zelfs ons geestelijk leven. Je hoort een preek die je helemaal heeft aangesproken en je stapt de kerktrappen af. En terwijl je naar buiten gaat, is het al aan het weg hebben. En je moet telkens weer opnieuw terug naar de gezonde leer, naar de waarheid van het woord. Om daaraan herinnerd te worden en het vast te houden. En de wereld is geen hulp daarbij, want de media en alles om ons heen, de reclame, het trekt ons allemaal langs de kant weg van verbond, van het huwelijk. Je weet niet waar je moet kijken als je op de reclameborden op de straat kijkt. Dus in België is dat een heel lange tijd al. In Nederland begint het te komen, steeds meer. Door de eeuwen heen hebben filosofen zich bezig gehouden met de vraag, is een goede relatie wel mogelijk? En eentje, Sartre, die heeft het zo uitgedrukt. L'enfer, c'est les autres. Nou, hoe is je Frans? De hel, dat zijn de anderen. De vrouw die jij mij gegeven hebt. En we kijken naar haar, of zij kijkt naar hem en ze denkt, of hij denkt, wat is daar mis? En dan de volgende vraag is, waarom God? De vrouw die jij mij gegeven hebt. Nou, vanavond willen we naar onszelf kijken. Proberen naar onszelf te kijken. In elk geval heeft een relatie altijd twee kanten. En als je over communicatie praat vanuit de psychologie, want mijn opleiding is die van een klinisch psycholoog, dan wil ik je een paar dingen zeggen die mij wel hebben geholpen om stil te staan bij wat is hier aan de hand. En een eerste probleem wat in de communicatietheorie wordt aangekaart is het verschil tussen observeren en interpreteren. Observeren en interpreteren. Wat je observeert, wat je merkt, is meestal correct. Als hier een sirene zou gaan, dan zijn we het er allemaal over eens dat er een sirene gaat. Hoe je dat moet interpreteren, daar kan je van mening verschillen. Het brandt, een politiewagen, een ziekenwagen, schafttijd als je op de fabriek zit. Je observatie kan verschillen. Ja. Ik breng voor mijn vrouw een bos bloemen mee en zij denkt... Zij denkt, hij houdt van mij. Dacht u wat anders? Nou, ik heb mijn punt gemaakt, denk ik. En als u wat anders dacht, uit welk hart komt dat dan voort? Ik ga het nog eens zeggen, want er was te veel lawaai. Als u wat anders dacht, uit welk hart komt dat dan voort? Uit een hart dat arglistig is. Of uit een hart dat zelf gekwetst is geworden. En dat de vruchteloosheid van de schepping in zich meedraagt. Eén ding wat in 1 Korintiërs 13 vers 7 staat is helder. De liefde, alles gelooft zij. Soms moet je daarvoor vechten, weet je. Want je hebt zoveel meegemaakt dat je een soort etiketjes bent gaan plakken op elkaar. Zij is zus en hij is zo. En soms heb je die etiketjes op jezelf. Hè? Ik kom uit een familie die verschrikkelijk koppig is. Dat is het kenmerk van de familie De Vriezen. Toen ze met mij trouwde, toen wist ze dat dat zo was. Ik ben nu eenmaal zo. Of niet? Wel, als ik zo ben en ik haar daardoor kwets en verbrokenheid veroorzaak, haar niet voed en koester en dus zondig, dan is dat niet alleen een soort nuchtere vaststelling van, oh, dat is nu eenmaal zo in onze familie. Dat is een verschrikkelijke vaststelling. Want de zonde kleeft aan mij. Doorheen generaties van voorvaderen. En het is tot bij mij gekomen. En de vraag is, zal ik degene zijn door wie God zijn werk zal kunnen doen van kentering? Van heiliging en van herstel? En ik kan zeggen, ja, God heeft iets nieuws gedaan. Het heeft heel veel gekost. Alleen al dit leren zien en durven zien en zeggen, niet de vrouw die jij mij gegeven hebt, maar ik. Ik moet iets, ik moet veranderen. Heer, ik kan niet veranderen. Oké, ik zal je de weg tonen. Daar willen we het vanavond over hebben. De liefde, alles gelooft zij. Ik mag dus op weg gaan met haar en zij met mij. In geloof dat God in staat is om zijn liefde, want over die liefde gaat het, zo in onze harten te planten, dat er geloof in elkaar ontstaat. En er zijn momenten dat je dat kwijtraakt. Maar er zijn mensen die soms naar aanleiding van wat ik vertel zeggen, nou, jij bent een perfecte papa, of nou, zo'n man. Alsjeblieft. Als hier een man staat die iets waard is, is omdat je een stuk van de Heer Jezus ziet. Dat is het enige wat ik daarover kan en wil zeggen en te zeggen heb. En als hij mij kan veranderen, kan hij ook jullie veranderen. Een ander probleem bij communicatie naast observeren en interpreteren is inhoud en betrekking. Als ik tegen mijn vrouw zeg, schatje, mijn kopje is leeg. Dat is de inhoud van wat ik communiceer, is dat mijn kopje is leeg. Maar ik bedoel eigenlijk iets heel anders. Ik bedoel dat zij het gaat vullen. Ja? Stel je voor dat ik tegen haar zeg, schatje, mijn kopje is leeg. En ze kijkt ernaar en ze zegt, oh ja, het is leeg. Dan is mijn communicatie niet goed overgekomen. Ja. Nou, ik veronderstel dat zij begrijpt wat ik wil zeggen. Of als zij tegen mij zegt, schatje, mijn mantel is verslijten. Dan denk ik, ja, dat is jammer. Maar ik heb niet door dat ze wil zeggen, het is bijna solden. Kunnen we niet... Er wordt wel eens gezegd, een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. En vrouwen, mannen zijn slechte verstaanders. Dan vrouwen misschien ook. En soms ben je bang om datgene wat in je hart zegt te noemen zoals je het eigenlijk wil zeggen. Je denkt, ze moeten toch wel begrijpen. Waarom verstaat hij het niet? En je hebt verwachtingen in je relatie van dingen die de ander zou moeten begrijpen en doen. En er gebeurt niks en je denkt, hoe is het mogelijk? Communicatie vergt openheid. En openheid betekent ook kwetsbaarheid. Over je eigen gevoelens praten. Misschien afgewezen worden daarin. En met elkaar worstelen om elkaar te vinden. En dan ben je op een hoogtepunt en je bent helemaal enthousiast. En 5 minuten later gebeurt er weer iets. En zo, terug naar de Heer. En dat heen en weer gaan. Tussen vreugde en verdriet. Tussen heilig wording en het ontdekken van weer iets. Waar God zijn licht laat schijnen in je hart. Zo. Oké. Dat wil God ook aanpakken. Kom aan, we gaan verder. Nou, je moet dus niet alleen informatie geven, je moet hoe je relatie wil met elkaar delen. Inhoud en betrekking. De bril waarmee je naar de dingen kijkt. Je komt thuis, je hebt de hele dag gewerkt. Je gaat zitten in de zetel, je voeten op de salontafel, je knipt met je vinger. Je vrouwtje komt eraan, ze brengt een kopje koffie. Gaat dat zo bij jullie thuis? Nee? Nou ja, zijn aantal wel. Ja, zo moet dat gaan. Ja. Nou, ondertussen heb je krant gevonden. En terwijl je in je krant leest, begint zij... Het stopt niet. Over de zus van de broer, van de nicht, van de oom. En je wil natuurlijk je betrokkenheid tonen als man en af en toe zeg je... Ik heb de indruk dat jullie weten waar ik over praat. En op een bepaald moment zegt zij, schatje, je luistert niet. En je zegt, jawel, ik luister. En ze zegt, nee, je luistert niet, want als je zou luisteren, dan zou je die krant wegdoen en recht in de ogen kijken. Contact. En hij zegt, ja, maar ik kan 2 dingen tegelijkertijd. En zij zegt, dat zou best kunnen, maar ik zou zo graag je aandacht hebben... Want ik heb de hele dag alleen gezeten met de kinderen. Ja, dat begrijp ik wel, maar ik heb de hele dag op mijn werk me doodgewerkt voor alles en iedereen. En ik kom thuis, even ademhalen. Nou, denk je niet dat ik moet ademhalen wanneer ik de hele dag thuis alleen zit? Ik heb je aandacht nodig. Denk je niet dat ik rust nodig heb? Nou, ik ga hier maar stoppen, anders weet je hoe wij ruzie maken. Wie heeft gelijk? Allebei. Ze hebben allebei ongelijk. Ja. Ja, gelijk in de betekenis van hij heeft echt rust nodig. Maar zij heeft ook echt aandacht nodig. En het ongelijk ligt hierin dat beide leven eigenlijk in hun eigen leefwereld en er is maar 1 ding, 1 last op hun eigen hart. Dat is hoe kan mijn behoefte hier bevredigd worden? En dan wil ik als ik thuis kom kunnen uitblazen. De deur dicht, een krant en alsjeblieft laat me met rust. Maar daardoor ben ik niet bezig haar te voeden en te koesteren, dan voed en koester ik mezelf. Eigenlijk moet ik bereid zijn om die tijd van rust niet te hebben en het dan haar te geven. Maar ook omgekeerd, zij moet ook bereid zijn om die aandacht niet te vragen en mij mijn rust te gunnen. Maar wat moet je dan doen? Nou, dan moet je het daar zelf uitzoeken. Maar ik wil even de hartsbereidheid om te zeggen, niet mijn behoefte, niet mijn nood, maar die van een ander. En dat gaat natuurlijk dwars tegen je eigen aanvoelen in. De bril waarmee je kijkt. Hij trouwt en hij denkt, eindelijk zelfstandig. En zij trouwt en ze denkt, oh, eindelijk iemand om mij thuis bij te voelen. En ze komt dichterbij. En hij denkt, en hij is een stapje achteruit. En zij komt nog dichterbij en ze probeert hem te omarmen. En hij zegt, ja, maar ik wil eigenlijk ook een beetje zelfstandigheid. En zij loopt achter hem aan en hij loopt weg. En hoe meer zij hem claimt en probeert aan te trekken, hoe later hij wegblijft van zijn werk en hoe verder ze uit elkaar groeien. Het is alsof je elkaar opjaagt en de duivel er plezier in heeft om eigenlijk dat soort mechanismen in gang te zetten, waardoor verdeeldheid en gebrokenheid en afstand ontstaat. En door den duur weet je al niet meer hoe het begonnen is en waar het over gaat. Het gaat dan om domme dingen als hoe je de tube tandpasta uitknijpt, in het midden of op het einde van de tube. Maar tegenwoordig valt dat mee, want je hebt van die plastieke dingen, hè. Daar komen dan minder huwelijke conflicten van. Maar je vindt wel weer wat anders. Ja? En er zijn zoveel van die kleine druppeltjes die in de emmer vallen. En na een tijdje, dan loopt die over en je bent elkaar kwijtgeraakt. Om het maar niet te hebben over de verschillen tussen man en vrouw. Nou, daar zou ik een heel verhaal kunnen over vertellen, ga ik vanavond niet doen. Maar er zitten nogal wat verschillen. Zij gaat op vrijdagavond winkelen. Komt doodmoe thuis. Heeft in de file moeten staan, lang aanschuiven aan de kassa. Gesleur en getrek met alles erop en eraan van pakken en winkelwaren. En ze komt thuis en ze zegt, oh, ik zie het niet meer zitten. En hij zegt, ja, wie gaat er nu op vrijdagavond winkelen? Ga op een andere dag. Dat zijn wij mannen. Wij hebben voor alles een oplossing. Het is ook de perfecte oplossing. Alleen, zij vraagt geen oplossingen. Ze vraagt geen oplossingen. Ze vraagt nabijheid. Ze vraagt intimiteit. Ze vraagt, voel je wat ik voel? Zijn we samen? En dan is het juiste antwoord niet, ga op een andere dag winkelen, dan is het juiste antwoord, oh schatje, ik vind het zo erg voor je, dat je zo lang moet aanschuiven. En de volgende keer ga je mee om zelf de pakken te dragen. Maar, ja. Zij is emotioneel, zij is nuchter. Je kan in je eigen relatie wel dat soort karaktertrekken verzinnen, waar je elkaar op verliest. Soms aantrekkelijke dingen. Hij is avontuurlijk. En je denkt, wauw, zo'n man, die wil ik hebben. En je loopt erachteraan. En na een tijdje is avontuur chaos. En zij is zo stil en rustig. En je denkt, dat meisje, die wil ik hebben. En na een tijdje is die rustige meid een gesloten pot. Je raakt er niet doorheen. Zie je, het kan keren. En eigenlijk is het punt dan niet hoe zij is of hoe jij bent, maar hoe je hartsgesteldheid evolueert in de loop van de tijd en je gedrevenheid om elkaar lief te hebben, dat je die kwijt geraakt in deze gebroken wereld, waar je zegt ik hou van jou, maar je eigenlijk bedoelt ik voel mij goed bij jou. Je zegt, ik hou van jou, maar je bedoelt, ik voel mij goed bij jou. Ontstellende conclusie. Dat zelfs ons liefhebben doordrongen is van dat egocentrische hart van ons. En dat het zo makkelijk is om haar lief te hebben wanneer zij ons lief heeft. Maar zo moeilijk om haar lief te hebben wanneer ze helemaal niet liefenswaardig, of moet je het zeggen, hoe moet je het zeggen? Beminnelijk is, ja. En je kan van hem hetzelfde zeggen. En toch roept God ons op om die eenheid met elkaar te zoeken en te vinden. Het huwelijk is meer dan liefde, dat is de titel van het boekje. En dan denk je natuurlijk, wat kan er nu meer zijn dan liefde? Want het hoogste is de liefde. Nou, het is meer dan liefde in de betekenis van, het huwelijk is niet alleen liefde, het huwelijk is eerst en vooral verbond. Contract. In goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid, in armoede en rijkdom, tot de dood ons scheidt. In die zin is het beeld van God die zijn verbond met ons heeft gesloten. En met ons gaat. Ook doorheen al die dingen. Tot in de dood van zijn zoon. Mannen, hebt u vrouw lief gelijk Christus. Vrouwen, hebt u man nou ook lief, daar zullen we straks op komen. Onderdanig staat hij in Efeziërs. En we worden geroepen in de weg te wandelen die God met ons wandelt. Dat is de uitdaging waarvoor we staan. En eigenlijk is het verbond het fundament, de garantie, waardoor je als het ware gedwongen wordt. Want dat is de roeping waarin je staat, om aan die liefde te werken. Ik wil op die liefde nu ingaan, want ik denk dat de conclusie uit al die dingen uit de psychologie, inhoud, betrekking, observeren, interpreteren, de bril die je opzet om naar dingen te kijken, heeft allemaal te maken met je egocentrische manier van de dingen te beoordelen. Met andere woorden, je gebrek aan liefde en je zonde. En dan is de vraag, wat is liefde en waar haal ik liefde vandaan? Nou, hemelhoog geprezen. Liedjes, films, televisieprogramma's, programma's. Allerlei dingen om de liefde te bezingen en groot te maken. Maar de ware liefde van de schrift, dat is wat anders dan wat de wereld ons presenteert. Je zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw kracht. En geheel uw verstand. Matteüs 22, vers 37 tot 40. En Johannes 13, vers 34, 35. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Een liefde tot in de dood. Dat betekent dat als er liefdeloosheid in ons midden is, dat dat niet alleen erg is en jammer, maar dat dat zonde is. En dat lijkt een heel zware diagnose te zijn. Nou, is het eigenlijk ook wel. Er is geen ergere diagnose. Maar er is ook een diagnose met hoop. We hebben een God die gespecialiseerd is in het oplossen van zonde. Zie, als het je karakter is, ik ben nu eenmaal zo, of de omstandigheden waarin je bent opgegroeid, of de schuld van je vader of je moeder, of noem maar, dan ben je hopeloos overgeleverd aan het lot wat jou is overkomen. Maar als het te maken heeft met dat al die dingen die in jouw leven zijn gekomen, jouw hart hebben gevormd en beïnvloed en de vruchteloosheid van de schepping de zonde in jouw hart heeft gestuurd, bestuurd, en je hebt het toegelaten dat het zover is gekomen, dan ligt de diagnose bij jou, maar ligt de oplossing ook in jouw reactie op Gods genade aanbod. En is er dus hoop, omdat er tussen jou en God iets kan gebeuren. En als je had gehoopt vanavond om iets te vinden waardoor je hem of haar kan veranderen, dan vergeet dat dan maar. De schijnwerpers zijn op jou en op jouw hart. Dat is het enige wat veranderd kan worden. God is gespecialiseerd in het veranderen van harten. Dat is nodig, want de liefde is het bewijsstuk van ons christen zijn. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar. Eén ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet lief heeft. 1 Johannes 3, vers 10. Nou, er zijn wel momenten dat je niet lief hebt. Is geen teken dat je niet bij de Heere hoort. Wanneer in het vers staat wie niet lief heeft, dan betekent dat eigenlijk een soort voortdurend blijven in het niet willen liefhebben. En daarin doorgaan. Maar als je God zoekt, is dat niet waar je zit. Dan zoek je om lief te hebben. En ja, je faalt en je hebt vergeving en herstel nodig, maar je innerlijke passie is geworden om te worden zoals de Heer Jezus. En dus ben je op de goede weg. Dus ben je een kind van het licht geworden. Dus is God in jou iets nieuws tot stand aan het brengen. En hij legt een roeping op jouw leven om zijn beeld te weerspiegelen. Ook in je relatie, in je huwelijk. Zijt niemand iets verschuldigd dan elkander lief te hebben. Romeinen 13 vers 8. Nou, dat is nogal een verschuldigd zijn. Niemand. In het bijzonder ook uiteraard je man of vrouw. Laten we maar naar je man of vrouw gaan. Efeziërs 5 vers 25. Hè? De bekende tekst. Mannen hebt uw vrouw lief. Nou, die oproep geldt ook voor vrouwen. In Titus 2 vers 3 en 4. Daar worden de vrouwen opgeroepen om hun man lief te hebben. Van hetzelfde laken en broek, of hoe zeg je dat? Beide dezelfde roeping. Van hetzelfde pak. Nou, vergeet maar allemaal die uitdrukkingen tussen België en Nederland. Ja. Een gezamenlijke roeping. En misschien denk je, ja, ik hou niet meer van hem of van haar. Of wat we vroeger voelden, dat is er niet meer. Nou, ben je dan nog met elkaar in hetzelfde huis? Dan is die nog je naaste. En je moet je naaste lief hebben. Nou, Romeinen 13, vers 8 tot 10 heb ik daarnet genoemd. Zet niemand iets anders schuldig dan elkaar lief te hebben. Maar je naaste lief hebben als jezelf. Het is een voortdurende oproep van de Heer Jezus. Als jezelf. Alle aandacht die je aan jezelf besteedt. Aan tijd, aan geld, aan kledij, aan voeden en koesteren, aan gezelligheid, aan al die dingen die je wil hebben. Besteden aan haar of aan hem. Misschien denk je, ja, wij zijn zelfs geen naasten meer, we zijn vijanden geworden. Ik voel de pijn en de bitterheid zo in mijn hart. Dan heb ik ook een oproep voor je, want je moet je vijand lief hebben. Het is altijd lief hebben. Lucas 6 vers 27 tot 35, hè. Slaat iemand op uw wang, keer hem de andere. Neemt hij uw mantel, geef maar mee. Je bent altijd aan de beurt om te geven. Liefde is een vereiste voor al onze relaties. Maar nu spreken we over de goddelijke liefde. Dat is een andere liefde dan die van de wereld. De goddelijke liefde is de liefde waarmee God ons heeft lief gehad. En waarin wij mogen wandelen. Dat is wat anders dan warme affectie en genegenheid en het spontaan opwellen van verliefdheid. Dat soort verliefdheid wat zegt, ik hou van jou, maar eigenlijk bedoelt, ik voel mij goed bij jou. De goddelijke liefde is bereid om te geven. Oneindig veel meer te geven dan wat wij kunnen geven. Maar Johannes 1 Johannes 4 vers 19 zegt, wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Oké, daar is dus de oorsprong van alle dingen. Hij heeft ons eerst lief gehad. Wij hebben lief omdat hij. Het oog op hem. Wanneer ik het niet meer weet. Wanneer ik niet meer kan zeggen, schatje, ik hou van je. Wanneer alles in mij voelt het tegenovergestelde. Wanneer ik soms wel weet wat ik moet zeggen of doen, maar ik gewoon vertik om het te doen. Om wat voor reden dan ook. En ik laat het maar gaan. Leren lief te hebben. Dat wil zeggen leren het karakter van de Heer Jezus ontwikkelen, de vrucht van de geest. En dat betekent dus in dit alles dat de vraag gesteld moet worden, wat is jouw relatie met de Heer Jezus waard? Want ik kan je wel zeggen, je moet elkaar lief hebben. En ik kan je heel veel tips geven van hoe je dat kan doen. En je kan heel goed christelijk aangepast door het leven gaan. Of redelijk aangepast door het leven gaan. Maar als het alleen maar uiterlijkheid is, dan heeft het geen enkele betekenis. Ik ben opgegroeid in een braaf gezin. Ik ben een brave jongen. Altijd geweest. Vraag me niet wat in mijn hart zit. Dat is alles behalve braaf. Maar ik red mezelf een heel eind. En door datgene wat ik doe of zeg, zullen heel veel mensen denken, wauw, wat doet God in zijn leven? Achteraf moet ik denken, ik ben verbaasd, want een heleboel van de dingen die ik heb gedaan, was gewoon braaf zijn, zoals ik ben opgevoed. Het was niet altijd vanuit mijn intimiteit met de Heer Jezus. Het was gewoon wat ik had geleerd, met menselijke kracht. En ik heb moeten leren dat al mijn goede intenties en mijn goede inspanningen eigenlijk een waardeloze uitdrukking zijn van de liefde die God heeft bedoeld. En dat ik op mijn knieën moet gaan voor diepere dingen dan alleen maar... Ik wil het eigenlijk vergelijken met een computergame. Weet je, level 1, dan zie je de vijand klaar en duidelijk en als je even daarin oefent, dan is die gewoon morsdood. En de meeste van ons hebben level 1 aardig onder controle. Je mag elkaar niet vermoorden. Je mag niet met andermans vrouw naar bed gaan. Een paar andere van die uiterlijke dingen en je denkt, nou dat heb je wel onder controle. Maar level 40, waar niemand ziet wat je in je hoofd denkt. En je vaak zelf niet bewust bent van wat er door je heen gaat. Hoe je naar mannen of naar vrouwen kijkt, hoe je denkt, leeg hoofd, hoe je jezelf verheft, je denkt, nou, ik ben blij dat ik niet zo ben als... Level 40 is ingewikkelder. Als je bij level 40 bent, dan is het licht van God zo dichtbij gekomen, dat je de diepte van je hart begint te zien. Wee mij, want ik ben een man onrein van lippen. En ik woon te midden van een volk dat een rein van lippen is, Jesaja 6. En met dat hart moet ik lief hebben. Johannes 13, vers 34 zegt, een nieuw gebod geef ik u, zegt Jezus, dat gij elkander lief hebt. Dat betekent dat ik een verantwoordelijkheid moet opnemen. De identiteit die mij is toevertrouwd door mijn wedergeboorte, namelijk nieuwe schepping, Christus in mij, moet ik leren uitleven. Liefde is een keuze. Dat is een eerste kenmerk van de goddelijke liefde, wat ik wil noemen. 2 Korinthe 2 vers 8 zegt het zo. Daarom bid ik u dat gij de liefde aan hem bevestigt. Nou, de situatie is oneenigheid. En Paulus zegt, ik bid u, dat is een verzoek, of een aansporing, of een vermaning, afhankelijk van de soort van de Bijbelvertaling, heb je daar verschillende facetten, en dat Griekse woord heeft al die facetten. Ik spoor u aan te besluiten hem liefde te betonen, te bevestigen hem lief te hebben, openbaar en plechtig te bekrachtigen hem lief te hebben, geldig te maken hem lief te hebben. Dat zit in de betekenis van dat Griekse woord. Het is alsof je terug naar het stadhuis gaat en je zegt op de vraag, wil je deze man, wil je deze vrouw lief hebben? Tot aan de dood dat je zegt, ja, ik bevestig. En die bevestiging, dat is jouw keuze. Kan niemand in jouw plaats doen. Ja, ik bevestig. Ja, ik ga terugstaan op het fundament waarop we zijn begonnen. Ik besluit. Een tweede punt is dat die liefde naast een keuze ook een leerproces is. Titus 2 vers 3 en 4 heb ik al genoemd dat de vrouwen moeten hun man lief hebben, maar er staat er eigenlijk bij dat de oudere vrouwen moeten de jongeren leren hun mannen lief te hebben. Dat komt niet vanzelf. Onze oudste dochter gaat trouwen en we zien ze met elkaar optrekken, die twee jonge mensen. En soms denken we, wat gaat er gebeuren? Ja, je ziet ze dingen doen die je zelf ook verkeerd deed in je jeugd. En dan ben je als vader geneigd om daar tussenuit blijven. Ze moeten het zelf uitzoeken. Ze moeten groeien in volwassenheid. Dat wil zeggen zelfstandig afhankelijk worden van God. Dat moet je leren. We hebben zelf van God geleerd elkander lief te hebben. 1 Thessalonicenzen 4, vers 9 tot 11 gaat daarover. God heeft ons geleerd elkander lief te hebben. Dat betekent dat je hoeft niet te kijken op het punt waar je bent gekomen. Je mag eigenlijk kijken op de groei die bezig is. De vraag is niet waar ben je gekomen, de vraag is ben je nu een stapje verder dan gisteren of vorig jaar. En als je dat ziet, dat die groei bezig is, dan weet je dat de Vader je heeft vastgenomen en dat je aan zijn vaderhand bezig bent te groeien van heerlijkheid tot heerlijkheid naar het beeld van Christus. Liefde moet je leren. Liefde is dus een werkwoord. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Geven, actie, overgaan tot de daad. Het kan een interessante oefening zijn om als je thuis komt, is een lijstje te maken dat begint met ik zal mijn man of mijn vrouw lief hebben door en dan 50 dingen op te schrijven. Nou, de eerste 5 gaan redelijk, voor 10 moet je al moeite doen en nadien zullen de meesten blank naar het blad staren en denken, help. Nou, je kan ook het boek open, daar staan ze alle 100 in. Maar we hebben vaak christelijke woorden van hoe we met elkaar moeten omgaan en liefhebben is er zo eentje. Maar als je dan vraagt, hoe dan? Dan staan we met een mond vol tanden. Omdat we het verband tussen de waarheid en de waarachtigheid van ons leven vaak niet hebben gelegd. En weet je, dat verband leggen kost inspanning. 1 Thessalonicenzen 1 vers 3 spreekt over de inspanning van uw liefde. Het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de verdraagzaamheid van uw hoop. Nou, dat zijn 3 woorden waar we allemaal voor applaudisseren. Geloof, hoop en liefde. Maar er staan 3 andere woordjes bij. Werk, inspanning en verdraagzaamheid. En dat woordje verdraagzaamheid heeft ook de betekenis van door blijven gaan, volharden. Zie, als het over liefde gaat, dan willen wij iets spontaans voelen komen. En Paulus zegt inspanning. En als het over geloof gaat, dan willen we eigenlijk op onze stoel zitten wachten tot God het geeft. Maar Paulus zegt ook, naast de genade, werk van uw geloof. En als het over hoop gaat, dan willen we het lichtje nog zien aan het eind van de tunnel. Maar Paulus zegt, doorgaan, volharden, dat wil zeggen als het licht uit is. In het dal van diepe duisternis. De goddelijke liefde, werk, inspanning, volharding, kiezen, leren. Je zou bijna de moed verliezen. En soms weet je ook niet hoe je moet doen. Er zijn dagen dat ik thuis heel hard werk. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Schilderen, behangen, gewoon allerlei praktische klusjes. En op het eind van de dag vraagt Herlinde mij, hou je nog van mij? Dan denk ik, het staat op elke vierkante centimeter van ons huis geschilderd. Maar zij spreekt die taal niet. Zij heeft een andere taal. Bloementaal. Zij houdt van bloemen. Bloemen zijn duur. Het staat daar. En na een paar dagen zijn ze weg. Rendement is bijna nul, want het grootste deel van de tijd of je ligt in je bed te slapen of je bent op je werk. Dus de tijd dat je echt rendement hebt van die dingen. En nog een paar andere dingen. Er is geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om bloemen voor haar te kopen. En zij zit erop te wachten. En ze zegt, schatje, ik zou het zo graag hebben dat je zo'n bloemetje voor me meebrengt. En ik denk, bloemen. Maar er zijn andere dingen waardoor ik je lief heb. Dat is ook zo. Eigenlijk zou ze moeten blij zijn met het behang. Zeker als het bloemetjesbehang is. En zij heeft geleerd om daarmee blij te zijn. Ook zonder bloemetjes. Maar ik moet leren om toch haar taal te spreken. Dus ik ben begonnen met bloemen kopen. Is dat huichelachtig? Want ik voel daar helemaal niks voor om dat te doen. Is dat het beeld van Christus, dat ik iets doe wat tegen mijn spontane natuur ingaat? Weet je, mijn spontane natuur is deze van de zonde die zegt, Jeff, doe het maar op je eigen manier en hoe zij gevoed en gekoesterd moet worden, dat is haar probleem. Dat is mijn spontane natuur. Daarmee heeft de Heere afgerekend aan het kruis. En ik kan zeggen, die oude mens is gekruisigd en de werkingen van het vlees, daar heb ik niks mee te maken, Christus in mij. Daar gaat het om. En mijn hartsverlangen is om zijn liefde te kennen en te ontvangen en te geven. En waarachtigheid is niet of wat ik doe in overeenstemming is met mijn gevoel. Waarachtigheid is of wat ik doe in overeenstemming is met het karakter van Christus en of ik erna verlang om te zijn zoals hij. En dat doe ik. Ik koop bloemen. En weet je, ik hou van bloemen. Het heeft 25 jaar geduurd, maar ik hou van bloemen, want ik zie haar veranderen. Door mijn manier van liefde uit te drukken. En ik heb zelf geleerd om van dingen te genieten waar ik vroeger absoluut niet zou van genieten. Een bloemetje mag flink wat geld kosten. Niet te veel, maar... hè. Dat is een leerproces. Vraagt inspanning, maar onze hoop zit in Romeinen hoofdstuk 5, vers 5. En die wil ik even erbij halen, zodat je met je eigen ogen leest wat er staat. Romeinen hoofdstuk 5, vers 5. Daar staat een verschrikkelijk belangrijk vers. Dat is waar al mijn hoop op ligt. En daar gaat het ook over, het gaat over hoop. En de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. En als je dan nog niet zeker bent, dan moet je even doorlezen. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Zo zeker. Zoals God zijn Zoon heeft gegeven om voor de goddelozen te sterven, zo zeker is de liefde van God in mijn hart uitgestort door de Heilige Geest. Ik hoef God eigenlijk niet te vragen, Heer, geef mij meer liefde. Want ik heb alle liefde die ik nodig heb. Zijn goddelijke kracht immers heeft mij met alles wat tot leven en God vrucht strekt begiftigd. 2 Petrus 1, vers 3 en volgende. Door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht. Door hem te leren kennen, dat is de Heer Jezus, heb ik alles ontvangen wat tot leven en godsvrucht strekt. En het gebed is dan niet, Heer, geef mij meer. Het gebed is dan, Heer, laat mij zien wat ik heb ontvangen, opdat ik daarin zou wandelen. Help mij om daarin te wandelen. En ik wandel met vallen en opstaan. En over de jaren heen met heel veel verdriet. Maar ook met heel veel blijdschap, als je wat overwint. Want de overwinning is van hem. En als je denkt, nou ik voel niks meer voor hem of voor haar, of in onze relatie, in ons huwelijk is het zo moeilijk. Hier is hoop, in de waarheid van het woord van God, dat zijn geest aan je hart is uitgestort. En dat je alles hebt ontvangen aan liefde wat je nodig hebt, voor hem of voor haar. Nou, dat betekent niet dat je huwelijk van een leien dakje loopt. Soms is het gewoon verschrikkelijk moeilijk. 1 Petrus hoofdstuk 3 spreekt daar bijvoorbeeld over. Zullen we daar ook even naartoe gaan? 1 Petrus hoofdstuk 3. Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enig het woord ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen zonder woorden mogen gewonnen worden. Als zij zullen ingezien hebben, uw kuise wandel in vrezen. En dan gaat het over hoe die vrouw zich moet versieren, niet met uiterlijke dingen, maar met het innerlijke. En voor de mannen in vers 7 is er ook een oproep. Gij mannen, insgelijks, dat wil zeggen, dezelfde opdracht, maar misschien van een andere hoek bekeken, woont bij haar met verstand aan het vrouwelijke vat. Als het zwakste eergevende, als die ook mede erfgename der genade des levens met haar zijt. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Dat is nogal wat. Een team moet goed met elkaar functioneren, maar als een van beiden in het huwelijksteam niet goed functioneert, dan ligt hier een oproep. Ik wil eerst met de mannen beginnen. Leef verstandig met uw vrouwen. Nou, wij doen ons best om heel verstandig om te gaan met dingen die ons dierbaar zijn. Als het over je auto gaat, geen kras mag daarop komen. En als je er goed zorg voor draagt, moet je op tijd naar de garage, voor elke onderhoudsbeurt, netjes op tijd. En je wil niet dat er wilde dingen mee gebeuren. Sommige mensen, sommige mannen, besteden meer aandacht aan hun wagen dan aan hun vrouw. De zorgzaamheid waarmee je dat doet. Wat jou raakt, het krasje op je wagen, kan je soms meer raken dan het verdriet van je vrouw wat je niet snapt. Dat is erg. Je wordt vaak meer getriggerd tot dingen die je eigen aanbelangen, door datgene wat je naaste in je gezin aanbelangt. Dat is hoe mijn hart in elkaar zit. Dat is wat God mij heeft laten zien over wie ik ben. Maar doordat hij het heeft laten zien, kan er ook komaf mee worden gemaakt. En kan ik ook op mijn knieën gaan. En van hem verwachten dat hij het willen en het werken in mij werkt. En dat doet hij ook, want dat is zijn belofte. En dus heb ik geen andere keuze dan te zeggen, Heer, ik ga het ook doen. Ik kom in actie. Wat hij is begonnen, werkt hij ook verder in mij uit. En ik moet leren om verstandig met mijn vrouw te leven. Nou, het woordje vat, wat hier in deze tekst staat, even in andere bijbelgedeelten vind je dat woordje ook terug. In 1 Petrus 3, vers 7 hier, in 1 Thessalonicenzen 4, vers 4 en in 2 Korinthe 4, vers 7. Vat is eigenlijk een woord dat betekent persoon. Ja. We hebben een schat in aarden vaten. Klinkt dat in jullie bijbelvertaling? Zo? En we moeten ons vat niet in hartstochtelijke begeerlijkheid verwerven. Ja. We behoren onze vrouw eer te bewijzen, eer te geven. Dat betekent met respect behandelen. Eromheen staan. Haar beschermen. Als ze wordt aangevallen, en er wordt aangevallen, misschien niet letterlijk, maar er wordt wat afgeroddeld en gedaan. En kritiek gegeven en moeite en zorg en druk veroorzaakt. Dat is hoe mensen zijn. Je gaat pal naast haar staan en je beschermt haar. En je geeft haar eer, want zij is een mede-erfgenaam van de genade des levens. En het belang wat God daaraan hecht is niet mis. Want er staat bij op het einde, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Nou, als je wil dat God je gebed verhoort en dat die intimiteit met hem groeit, dan moet je nu dringend beginnen met verstandig met je vrouw te leven. En de keuze die voor jou wordt neergelegd, is het leven van de Heer Jezus. Er staat hier in het begin van onze tekst, desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, desgelijks, en bij mannen insgelijks. Waar slaat dat op, desgelijks en insgelijks? Nou, dan moet je een stukje daarvoor lezen, vers 24 bijvoorbeeld. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. En als je nog verder naar boven wil lezen, dan gaat het over huisslaven. Die slechte bazen hebben. Desgelijks gij vrouwen, insgelijks gij mannen. Zie je, het gaat niet over of je jezelf nog wel bevindt in je huwelijk. Het gaat erom of het beeld van Christus nog zichtbaar is. Al was je de enige die het licht laat zien. En daar wil ik de passie van mijn leven hebben. Want de passie van mijn leven is om haar te veranderen. Ik had bijna gezegd, dan kom ik bedrogen uit. Dat is niet zo, want ik zie haar veranderen. Maar in een heleboel andere situaties kom ik wel bedrogen uit. Met mensen. Mensen waarmee je samen in de gemeente zit. Je eigen kinderen die van de Heer afdalen. En je roeping is dan dit soort levensstijl. De vrouwen worden opgeroepen om hun man lief te hebben zonder woorden. Geen woorden, maar daden. Soms heb je alle woorden al gehad. En dan ga je over naar daden. Christus tentoon spreiden. Nou, hoe ver ga je daar dan in? Moet ik mij zo laten gebruiken voor hem, voor haar? Kijk, als het gaat over geloofshelden, dan vinden wij het fantastisch wat er gebeurt in China bij de vervolgde christenen. Mensen die worden opgepakt, in de gevangenis gezet, die geen weerwoord hebben en geen macht om terug te slaan, die ook niet terugslaan, die lijden om Christus wil. En we prijzen hen zalig. Maar als het erom gaat dat wij zelf één voet in de richting van het kruis moeten stappen, al is dat dan in een moeilijk huwelijk, dan wordt ons hart opstandig. Jij kan een geloofsheld zijn. Als zij het kinder kunnen, in de gevangenis, dan kan jij het in deze maatschappij waar het zoveel makkelijker is om te leven. Dan niet echt makkelijk in de betekenis van gemakkelijk, welbevinden, maar toch makkelijker in de betekenis van de Heer is met je. En je zit hier toch op deze conferentie. En je hebt broeders en zusters om je te ondersteunen. En hij heeft ervoor gekozen om jou op een plekje te zetten, waar hij aan overheden en machten in de hemelse gewesten toont, kijk, dit is mijn liefde. Waardoor je de geur van Christus verspreidt. Dat is een hemelse hoge roeping. En ieder van ons komt op een bepaald moment op het plekje dat je zegt, Heer, dit kan ik niet, of dit kan ik niet meer. Is het niet in je huwelijk, dan is het op een ander gebied. Wees dankbaar. Dat de vrucht van de geest groeit op plekken die proberen haar stuk te maken. Schrale troost. Helemaal niet. Want in het licht van de eeuwigheid is dit het enige wat zal overblijven, het beeld van Christus in ons. Wereldvreemd, zeker weten. Dat is ook de bedoeling. We zijn bijwoners en vreemdelingen. Om ook in moeizame omstandigheden ons verbond te houden. Nou, hoe kan je je relatie fris houden? Hoe kan je voorkomen dat het verzandt? Factoren die romantiek liefde doden. De eerste is zonde. Dat is heel simpel. De enige weg om samen te overleven is liefde en vergeving. Ik moet mijn vrouw lief hebben voor dingen die zij tegenover mij heeft gedaan. Vergeven voor dingen die ze tegenover mij heeft gedaan. God moet mij lief hebben voor wie ik ben. Dat is een heel groot verschil. Er wordt over mij wel eens geroddeld en een heleboel kritiek rondgespuit. De situatie van mijn hart is veel erger dan alle kritiek die jullie kunnen verzinnen om over mij te vertellen. Ik heb vergeving nodig van haar en zij van mij. En soms kunnen er jaren voorbij gaan, dat ja, eigenlijk ben je het al vergeten. Maar God komt op een dag om de deur van je hart kloppen door een preek of een woord wat je hebt gelezen. En hij zegt, chef, dit ligt altijd nog op jouw bord. Het moet opgeruimd. Ja, heer, maar als ik daarover begin, dat is zo pijnlijk. Ik weet het. Maar dan heeft zij zo'n verdriet en kan zij daar wel mee om? Dat is jouw verantwoordelijkheid niet. Ik ga met haar ook een weg. Als dat soort proces in je op gang komt, om te herstellen, prijs jezelf zalig. Al ga je door een moeilijke periode. En je kan natuurlijk beter snel en openlijk zonde beleiden en elkaar vergeven dan lang te wachten. Tweede punt is nadruk op lichamelijke kracht en jeugd. Nou, romantiek als je jong bent is wel leuk. Maar op een dag krijg je kraaienpootjes en ze gaan nooit meer weg. Het wordt alleen maar erger. En hij krijgt een hangbuikje waar je niet had durven van dromen. Als jouw aandacht dan niet was op de innerlijke mens die van dag tot dag wordt vernieuwd, dan ben je op een doodspoor terechtgekomen. Een derde punt. Vergeten hoe kostbaar je geliefde is. Ah, je bent pas getrouwd of pas verliefd en hij kan van alles. Hij kan zelfs een nagel in de muur kloppen. Dan denk ik, nou, wat is daaraan? Maar zij vindt het fantastisch. Na een tijdje denkt ze, nou, klopt nog eens een nagel in de muur? En blijkbaar is het niet meer zo fantastisch. Je bent iets kwijtgeraakt van dat dynamische onbevangen waar je elkaar helemaal ophemelde. Maak eens een lijstje van dingen waarmee je je man kan eren, respecteren en je vrouw kan eren en liefhebben. Mannen hebben het nodig als kleine kinderen, als kleine jongetjes, om geprezen te worden. Dat doe je goed, je bent mijn held, je bent fantastisch. Als je dat doet, dan word ik helemaal blij van je. En zij heeft het nodig om te horen, schatje, ik hou van je. Ja, ik heb dat ooit eens gezegd, 25 jaar geleden, maar ik wil het nu nog eens zeggen. Waarom zeg je dat niet elke dag? Ik wil leren om dat elke dag te zeggen. Ik zeg het elke dag! Het heeft ook 25 jaar geduurd om het te leren. Maar ik wil het even in perspectief zetten. Dat je daar in een groeiproces mag komen. Luiheid is een ramp. Mannen ervaren het geven van liefde en romantiek, en zeker als het over seksualiteit gaat, vaak op een moment. Omdat hun gedachten zitten als het ware in hokjes. Mijn werk, mijn hobby, mijn seksualiteit. En dat zit allemaal apart. En we kunnen nu ruzie maken en 2 minuten na elkaar met elkaar vrijen. Geen enkel probleem. Zij zit zo niet in elkaar. Zij heeft geen hokjes als een wafel, zij is als spaghetti. Je probeert er 1 sliertje uit te halen en je hebt heel het bord heb je mee. Dat is soms vervelend, maar het betekent dat voor haar het leven een eenheid is. En dat je zelf in gefragmenteerde verbrokenheid moet leren om tot eenheid te komen. En zij moet leren om af en toe wat nuchter te zijn. Je hebt elkaar daarin nodig. En als je lui bent, dan doe je daar niks mee. Je moet plannen maken, je moet een etentje plannen, je moet kaarsjes op tafel zetten en ze verbranden. Al kosten ze... Ja. Overleven jullie Hooglied vanavond? Moeten we toch maar proberen. Hooglied. hoofdstuk 7. Romantiek levend houden, waar gaat dit boek over? Hoofdstuk 7 zegt het zo. Hoe schoon zijn uw gangen in de schoenen, gij prinsendochters. De omdraaiingen uw heupen zijn als kostelijke ketens, zijnde het werk van de handen van een kunstenaar. Dan moet je tegen je vrouw zeggen. Ja. Weet je, sandalen in die tijd, dat had niet iedereen. Dat betekent dat je haar prijst voor hoe bijzonder en uniek ze is. Dat je haar eer betoont. Om haar schoonheid, van top tot teen, van teen tot top, waar je ook maar wil beginnen. Nou, soms wordt dat een beetje raar uitgedrukt in dit Bijbelboek. Maar misschien moet je je eigen gedicht dan maar schrijven. Je schrijft waardigheid toe aan je vrouw. Een tweede wat je voor haar kan doen, kan je bijvoorbeeld in vers 4 vinden. Je zegt tegen haar, uw hals is als een elpenberen toren. En uw ogen zijn als de vijvers te Hesbon. Nou, dat klinkt raar, hè. Elpenbeen is een soort olifant. Ivoren toren. Ja, ivoren toren. Het wil eigenlijk zeggen kracht en zuiverheid en reinheid. En die vijvers van Hesbon, dat was de plaats waar de priesters, de levieten, woonden. Waar het goed was om te verblijven. In een land waar geen water was, vond je daar overvloed van water. Jij bent mijn verzadiging. Hij prijst haar om haar reinheid en kracht. Die toren waar het over gaat, hebben we die gelezen, die toren? Een elpenbenen toren, daar zat nog, ja, de toren van de Libanon, die tegen Damascus ziet. Damascus is de vijand. En de vrouw is als een toren die tegen Damascus ziet. Zij staat naast mij. En af en toe zegt ze, heb je dat gezien? Oppassen. Je moet er eens over nadenken dat. En er zijn tijden geweest dat ik dat heel vervelend vond, dat ze met dat soort opmerkingen kwam. Omdat ik het niet zag. Maar God heeft haar iets gegeven waardoor zij dingen ziet die ik niet zie. En ik heb nodig dat zij mij daarin tot hulp is, want anders ben ik hulpeloos. Zij is mijn toren die uitziet op Damascus. En hij prijst haar met lieve woordjes. Hoe schoon zijt gij en hoe lieflijk zijt gij, o liefde, in wellusten. Nou, misschien moet je ook een ander gedichtje schrijven dan wat hier staat, maar de boodschap is toch helder. Als je zo met je vrouw omgaat, dan gebeurt er wat er in vers 10 gaat, in vers 10 staat. Ik ben van mijn liefste en zijn genegenheid is tot mij. Dat zegt zij. Dan heb je een uitje. Dan heb je gewonnen. Dan heb je haar gewonnen. Dan heb je samen gewonnen. Zie je, in het huwelijk is er niet iets van wie heeft gelijk en wie heeft ongelijk en wie wint en wie verliest. Want als er eentje verliest, dan ben je beide verloren. Het gaat erom of de liefde centraal blijft staan. Dat je in actie komt met elkaar. Er staat een mooi gedeelte in Spreuken 24. We hebben niet de tijd om het te lezen. Maar het gaat over een luiaard die langs zijn akker gaat. Verstandloos. Zijn muur is omvergehaald, distels en doornen en de vrucht is verdwenen. Nou, een huwelijk is als een akker die moet onderhouden worden. Een wijngaard waarvoor gezorgd moet worden, zodat er geen distels en onkruid binnenkomen. En zoals je zelf persoonlijk elke dag bidt en je Bijbel leest, moet je dat ook met elkaar doen. En mannen, je moet daar initiatief in nemen. Het is heel goed als je Bijbelstudie doet. En als je veel boeken leest. Ik hoop dat je dat doet. Dat is echt nodig. En als je het niet doet, moet je beginnen. Maar om met haar te delen wat geestelijk leven is. Ik vind dat verschrikkelijk moeilijk. Vrouwen hebben iets van spontane verbondenheid in de relatie. Wij moeten dat van hun leren. En in geestelijk opzicht initiatief daarin nemen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Nou, vrouwen moeten ook hun verantwoordelijkheid opnemen om niet voortdurend door de kinderen en alles wat er gebeurt weggetrokken te worden en misschien daardoor hun geestelijk leven te verwaarlozen. Als je een babysit nodig hebt, je bent er met eentje getrouwd. Dat is ook een manier om jouw vrouw ruimte te geven, zodat zij geestelijk voedsel tot zich kan nemen en kan groeien. Zodat je samen op pad gaat, zodat er geen distels en onkruid opsteekt. Want het gaat om liefde die God geeft, waar je met elkaar over praat en waar je tijd investeert om ze uit te werken. Hij initieert, je ontvangt het samen en je komt in actie. Zodat hij zichtbaar wordt. Intimiteit van ziel. Denken. Wat denkt zij over? Wat denk jij van? Huwelijk. Onze dienst in de gemeente. De huishoudelijke taken. De opvoeding van de kinderen. Hoe je je voelt. Wat je blij maakt. Waar je binnenpertjes van krijgt. Wat je verdrietig vindt. Als ze kou heeft, haar vastnemen en haar in een warm bad zetten. Of als hij thuis komt van zijn werk, door het weer en de wind, je weet ongeveer hoe laat dat is, tegen dan heb je een warme handdoek in de droogkast gelegd. Gewoon een dikke warme badhanddoek. En hij komt binnen en je legt de handdoek om hem heen. Als een warme deken. Werkt altijd. Alleen, bij mij werkt dat altijd. De stenen muur moet blijven staan. Het begint bij de muur van je huwelijk. Elkaar liefhebben en met elkaar bidden. Voor elkaar de Bijbel bidden. Ik wil u bidden, Heer, dat u Herlinde wilt geven om haar lichaam te stellen tot een levende en heilig God welgevallig offer. Ik doe beroep op uw barmhartigheid. Dat u haar uw heil wilt doen zien. Want zij bemint u zeer. Dat u in al haar behoeften wilt voorzien naar uw heerlijke rijkdom. Want dat soort gebeden. Dankbaarheid, genegenheid, knuffeltjes. Elke week met elkaar op de sofa en elkaar recht in de ogen kijken en zeggen, hoe gaat het nu met ons? 1 keer per maand een uitje, 1 keer per jaar samen op weekend, zonder de kinderen. Niet nog even slapen, nog even sluimeren. Want dan komt uw armoede aangelopen en uw gebrek als een gewapend man. Maar zeggen, Heer, hier zijn we. En we willen allemaal 1 ding. Uw heerlijkheid. Als dat de focus is, dan brengt hij jou daar. Als je wat anders zoekt, ben je verloren voor je begonnen bent. Maar hij toont zijn glorie. Laat ons bidden. O Heer, er is nog zoveel meer te zeggen. Wat u in het huwelijk tot stand wil brengen. Maar al voldoende vanavond om ons aan het nadenken te zetten. En ik wil u bidden voor ieder die hier zit, Heer, 1 ding op het hart. Dat u 1 ding op het hart wilt leggen. Waardoor u nabij wilt komen met uw heiligheid en uw genade. Nou, denk even na wat dat ding is wat God op je hart legt. Als je weet waar het over gaat, dan wil ik je oproepen om vanavond of morgen, of als je thuis bent, dat op te pakken en het met elkaar te bespreken, als dat mogelijk is. Want als God je iets laat zien, dan zijn er 2 wegen. Je gaat verder van hem vanaf, wanneer je het laat liggen. Of je groeit van heerlijkheid tot heerlijkheid, wanneer je aanneemt waartoe hij je roept. En je in actie komt om wat hij je geeft ook uit te leven. Heer, wilt u mijn broeders en zusters genade geven en in uw geest het werk voltooien wat u vanavond bent begonnen. Amen.